En we zijn de afgelopen weken zijn we bezig geweest ook met een serie over juist in deze crisis. Ik heb het geprobeerd een beetje te volgen vanuit China, maar dat lukte me toch niet echt, want alles is echt in het Chinees. Ik heb wel 1 of 2 kranten gelezen die in het Engels al vertaald zijn. En dan leer je ook iets over de kracht van propaganda. Maar goed, daar laat ik ook maar even los. Maar afgelopen hier is, week is hier die G20 summit geweest. En ik weet eigenlijk nog helemaal niks van wat er uitgekomen is, maar hoe het gegaan is. Maar wat ik wel weet is dat de hele wereld bezig is met wat we allemaal noemen de economische crisis. Met wat in 1 keer in elkaar gestort is. Iets waar we zo op gebouwd hebben. De God van Mammon, zoals de Bijbel het noemt, die alles bestuurde, ons hele leven onder controle had, onze hele wereld onder controle had. En dan toch in 1 keer hoe duidelijk het kan worden dat zo'n God, zo'n geldgod, Mammon noemt, Jezus noemt het Mammon, dat hij niet in staat is om de wereld te besturen naar een betere toekomst. Want er is maar 1 God die in staat is om dat te doen. En dat is de God die we mogen dienen en waarvan we mogen vertellen. En daarom deze serie waar we het over hebben, hebben we genoemd van Gods economie kent geen crisis. En het is belangrijk voor ons, we hebben als gemeente, we heten nu Waardevol Leven Gemeente. En we hebben een slogan van leven zoals God het bedoeld heeft. Dat we met elkaar gaan zoeken van hoe heeft God het leven nou bedoeld? Wat hier vanmorgen gebeurde is niet eventjes leuk wat spontaan gebeurt, maar zo cruciaal. Want het laat iets zien van hoe God het leven bedoeld heeft in de kern. In de kern heeft hij het leven bedoeld dat wij met hem verbonden zijn. Met zijn hart. Als Jezus zegt, bid dan als volgt dat de wil van de Vader zoals het is in de hemel hier op aarde zal geschieden. Dan zegt hij, ik wil dat de aarde verbonden is met de hemel. En de manier waarop God wil dat dat plaatsvindt is door mensen heen, door jou en mij heen. Als God in Genesis hoofdstuk 1 tegen de schepping zegt van joh, tegen Adam en Eva zegt, zorg voor de schepping, zorg voor dit en heb heerschappij over dat. En zorg dat alles vermenigvuldigd wordt. Dan is er 1 ding wat God niet zegt. Van regeer over jezelf of regeer over anderen. Waarom niet? Omdat dat de plaats is die God wil innemen. Dat hij op de stoel van jouw leven zit. Omdat hij weet dat dat het beste voor jou is. En dan kun jij een kanaal zijn van hem. En dat zijn heerschappij door jou heen zichtbaar wordt in de wereld om ons heen. Maar wij mensen willen graag op de stoel van ons eigen leven zitten. En als het een beetje kan ook op de stoel van de levens van anderen. En dat is 1 van de redenen waarom ik denk dat de wereld gaat zoals hij nu gaat. En 1 van de redenen waarom we ook in deze crisis zitten. We hebben niet alleen een economische crisis, er is crisis op allerlei gebieden. Relationeel, ecologisch, in het milieu, in van alles en nog wat. En ik geloof echt dat 1 van de dingen die ik hoop dat we daardoor zien, is dat het zo belangrijk is dat wij als mensen, en laten we dan niet gaan kijken naar anderen, maar beginnen bij jezelf, echt verbonden zijn met Gods hart. En zo hebben we rondom Gods economie al verschillende dingen gezegd. En we hebben het met name, en ik geloof dat daar ook echt iets in zit wat God spreekt, over het bewegen van de weg van de God van deze wereld, systeem van zonde. Niet per se altijd zonde zelf, maar een manier van denken waar zonde uit geboren wordt, een weg van de God van deze wereld, om over te gaan van die weg naar de weg van de goede werken die God voor ons bereid heeft, zijn manier van denken. En hoe ga je van de ene weg naar de andere weg? En we hebben heel vaak erover gesproken, Efeze hoofdstuk 2 vers 1 tot 10, door de deur van genade. En die deur van genade is Jezus Christus. En dat beschrijft zo kernachtig. Ik vind het zo'n fundamenteel Bijbelgedeelte. Maarten Luther die heeft daarvoor een revolutie ontstoken. Omdat hij dit Bijbelgedeelte ontdekte. We zijn gered door genade. We mogen van de weg van deze wereld via hem komen naar de weg van de goede werken die hij voor ons heeft. Dat is fundamenteel voor ons bestaan. En ik geloof dat dat een fundamenteel uitgangspunt is. Als wij in deze tijden, ook op financieel gebied, willen leren, oké, hoe heeft God het dan bedoeld? Hoe wil God dan dat we leven? En in 1 van de eerste preken heb ik op de Bijbel laten zien een verschil tussen Mammon en een verschil tussen God. De manier hoe Mammon denkt, Mammon is de wortel van alle kwaad en God is de wortel van alle goed. Nou, die dingen heb ik naast elkaar gezegd. Als je verbonden bent met Mammon, dan is hebben jouw doel. Als je verbonden bent met God, is hebben een middel om anderen te zegenen. En als je verbonden bent met Mammon, ben je gericht op ontvangen. Als je verbonden bent met God, ben je gericht op geven. Als je verbonden bent met Mammon ben je gericht om vast te houden. En als je verbonden bent met God ben je gericht om te delen. Die dingen hebben we gewoon even naast elkaar gezet. Verbonden met Mammon dan ben je bezig om alleen maar te zorgen voor jezelf. Als je verbonden bent met God ben je bezig om te zorgen voor de ander. Een totaal verschil. Nou, als je dat meer wil weten en allemaal uitgebreid wil horen, misschien kun je de preek van de website downloaden en daar wordt het allemaal uitgebreid verteld. Voor mij was dat op 8 maart, die preek. En de kern van dit hele gebeuren is dat Mammon is gericht op houden en God is gericht op geven. En dan komen we op een punt waar ik vanmorgen met jullie over wil praten. Over iets wat het wezen van God omschrijft. We gaan het vandaag hebben over een van de kernpunten van Gods economie. Het geheime wapen van God, zo heb ik het genoemd in het blaadje. Maar eigenlijk vind ik zelfs nog een betere term wat ik hier heb omschreven, is dat geven is een uiting van het wezen van God. En dat wil ik eerst uitleggen. Dat we iets gaan begrijpen van, oké, hoe denkt God? Hoe zit hij in elkaar? Ik zou hier uren over kunnen praten en dat ga ik vanmorgen echt niet doen. Maar ik vind het zo bovennatuurlijk. Het is een van de meest fascinerende dingen rondom God, vind ik zelf. Dat hij zegt, ik ben een drie-ene God. Drie en tegelijkertijd één. Vader, Zoon en Heilige Geest. De theologie omschrijft dat hele stukje als een perichoresis, een dansen rondom. Het is in zekere zin een cirkel. En het mooie daarvan is, van doordat God drie is en tegelijkertijd één, is hij liefde. Want liefde is direct verbonden met dat je iets aan de ander geeft. Als God alleen God was in zijn uppie, dan kon niet in zijn wezen ook liefde aanwezig zijn, omdat liefde altijd iets of iemand nodig heeft om eraan te geven. In die zin, de liefde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, wij vanuit ons denken, wij vanuit ons Grieks denken dan heel vaak bijvoorbeeld de Vader staat bovenaan en dan heb je Jezus, dan de Heilige Geest. Of weer anderen zeggen Jezus bovenaan en dan de Vader en dan de Heilige Geest. En dan pakken we bijvoorbeeld de zegenbeden die hier ook elke zondag wordt uitgesproken. En dat is dan in die volgorde, want de genade van Jezus Christus, de liefde van de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest. En wij willen heel vaak altijd een hiërarchie. Maar bij God is het gewoon één cirkel. Is het niet één van de drie die bovenaan staat? Want ze zijn alle drie één. Maar het is een cirkel verbonden met elkaar. Waarin ze allemaal gelijkwaardig zijn en tegelijkertijd uniek zijn. En dat houdt me bezig in mijn hoofd. Hoe zit dat allemaal? Want wij willen graag, oké, wie is de baas en wie zit eronder? Dat is een wereldse manier van denken. God zegt, ik ben liefde. En ik ben gewoon die ik ben. En wij zijn met elkaar verbonden. Laat ons mensen maken, staat er in Genesis hoofdstuk 1. Dus God is liefde. En daarvanuit wil ik deze teksten laten zien, die heel bekend is, Johannes hoofdstuk 3 vers 16. We kennen hem allemaal, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij heeft de wereld zo lief, dat hij heeft gegeven. En dat is zo cruciaal. Liefde beschrijft het centrum van God. En liefde en geven zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden. God is liefde en vanuit die liefde heeft alles wat hij doet een gevende smaak. Snap je wat ik bedoel? God is liefde, dus alle karaktereigenschappen, alle dingen die hem omschrijven, die zijn verbonden met liefde. Als je het hebt over dat hij trouw is, is zijn trouw altijd gevend. Omdat hij liefde is en liefde, de uiting van liefde is dat iets gegeven wordt. Dus alles wat hij doet, daar zit iets gevends aan. Als hij het heeft over ik ben genade, dan zit daar een gevende smaak aan. Omdat vanuit zijn liefde hij geeft. Want liefde en geven zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom is het zo belangrijk om Mammon en God zo tegenover elkaar te zetten. Want Mammon was gericht op houden en God is gericht op geven. Deze hele economische crisis is ten diepste verbonden met egoïsme van hoe kan ik beter worden, meer geld krijgen en hoe kan ik mijn leven zo hebben zoals ik wil. Volgens mij een week of twee geleden heb ik erover gesproken. Dat wij eigenlijk hebberig zijn en allerlei dingen die we willen kopen. Ik had het over mijn flatscreen. Dat je eigenlijk, ja, ik wil dit hebben, ik wil dat hebben. En je geeft je bezittingen uit. En zodra je het uitgeeft, worden de meeste dingen die je koopt worden minder waard enzovoort. En ten diepste, als je niet uitkijkt, hebben wij gewoon een systeem die heel erg op zichzelf gericht is. Heel erg hebberig is. En heel erg is op hebben. En als je een bepaalde hoeveelheid dingen hebt, dan hoor je erbij. En als je niet een bepaalde hoeveelheid dingen hebt, dan hoor je er niet bij. En dat is gewoon zo scheef als een, weet ik niet, is gewoon scheef. Als je dan feiten hoort dat een merendeel van mensen in zowel India als in China, dat er best grote groepen zijn, en vooral ook in China met name, is veel rijkdom hoor, hebben we echt gezien. Maar toch zijn er nog heel veel mensen wereldwijd die het met minder moeten doen dan 2 euro per dag. 60 miljoen mensen geloof ik, heb ik van de week ergens gelezen. Die moeten het doen met minder dan 2 euro per dag. En de wereld en de mensen die het allemaal. De armste mensen in het Westen, die zijn nog steeds rijk in verhouding tot zoveel arme mensen in de hele wereld. En hoe komt het dat dat systeem zo geworden is? Omdat we allemaal gericht zijn op houden, op hebben, op vasthouden. En dat is een God, Jezus noemt dit een God. Mammon is gericht op hebben. God is liefde en liefde kan niet anders dan geven. Dus het wezen van God is gericht op geven. En weet je wat God zegt? Dat hij wil dat wij bekend staan, doordat wij liefde hebben voor hem en dat we liefde hebben voor elkaar. En liefde wordt zichtbaar door te geven. Door elkaar te geven, en dan heb ik het niet alleen over geld, maar door elkaar liefde te geven, door elkaar bemoediging te geven, door elkaar waardering te geven, door elkaar trouw te geven. Want God zegt, als dat zichtbaar wordt, als dat getoond wordt door ons heen, dan word ik getoond. Want ik ben liefde en vanuit mijn wezen ben ik gevend. En liefde en geven zijn, horen in elk geval, onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als we vandaag gaan kijken naar geven, ook zelfs op financieel gebied, dit hele werk hier is een gevolg van geven, van mensen die hebben gegeven. Maar vind ik het wel heel cruciaal dat je dit punt pakt, want je kunt ook geven zonder liefde. Gewoon omdat het zo hoort. Of misschien omdat je gezien wil worden. Ik doe ook mee. Ik steek nu mijn hand ook op voor een machtiging. Ik loop ook met mijn geld naar de collectekist. Jezus was daar heel, heel direct over. Ik vind het zo'n maf verhaal dat hij samen met zijn discipelen, stel je voor dat dat hier gebeurt. Dan staat die gouden schaal, het is niet echt goud, maar het wordt hier wel altijd gouden schaal genoemd. Maar stel je voor dat ik hier samen met de oudsten en het voorgangersteam naast ging staan. Maar dat is wat Jezus daar deed. En die ging gewoon even observeren. En sommige mensen liepen daar heel geweldig en die hadden toch een dikke portefeuille in hun hand. En die gooiden daar neer. En die gaven niet vanuit liefde, maar die gaven vanuit liefde, ja, een vorm van liefde en liefde voor zichzelf. Om te tonen, zie je eventjes hoe ik bezig ben. En het is heel belangrijk als ik verder ga praten over dat God wil dat wij als gemeente bekend staan om te geven op alle gebieden, dat het fundament is dat het voortkomt vanuit liefde. Ten eerste liefde van God. En vanuit dat je liefde van God ontvangt, geef je aan andere mensen, situaties en omstandigheden vanuit liefde voor mensen. Dit is zo cruciaal, want heel veel mensen geven bijvoorbeeld ook aan zending of die geven aan goede doelen, niet ten diepste vanuit liefde, maar vanuit schuld bijvoorbeeld. Je voelt je schuldig, want jij hebt die dikke flatscreen en jij hebt die dikke auto en jij hebt zo'n geweldig leven. En dan zie je die arme kinderen en dan krijg je een schuldgevoel en vanuit het schuldgevoel ga je geven. Ziet er fantastisch uit, maar in Gods ogen, nee, waar moet je met schuld naartoe? Het kruis. Waar word je verlost van schuld? Bij het kruis, bij Jezus. Hij verlost jou van schuld, van elke vorm van schuld. Dus je kunt je schuld niet afkopen. Waarom is het zo belangrijk dat je geeft? Oh ja, dan krijg ik geld terug van de belasting. Het is hier aftrekbaar van de belasting. Ik moet goed in de gaten houden, want het is maar 10%. Dus als ik erboven kom, dan krijg ik het niet meer terug van de belasting. En welke liefde spreekt daar dan? Het hebben over je fundamentele uitgangspunten. We moeten niet geven vanwege schuld. We moeten niet geven zodat we er zelf beter van worden. Heel veel van die voorspoedstheologie, er zit een stukje waarheid in, want God wil ons zegenen. Maar als je niet uitkijkt, dan is dat ook helemaal gestoeld op van geef en je zult ontvangen. Dus ten diepste, welke liefde is daar de drijfveer van geven? Liefde voor jezelf. Geef nu aan mijn bediening en God zal ervoor zorgen dat je huis schuldvrij wordt binnen een jaar. Er zijn echt mensen die dat soort dingen zeggen. En iedereen mag geven. God is liefde. En daarvan uit is het kern van zijn wezen betreft dat je geeft. En het is zo fundamenteel. Ik hoop, ik bid, ik vind geven echt lastig. Petra vindt het makkelijker dan ik. Ik vind het niet makkelijk. Ik leer hier heel veel van Petra. Maar God wil dat ik op hem lijk door een houding, een wezen, een levensstijl te hebben die geeft op alle gebieden van mijn leven. Want daarmee breek ik met het systeem van deze wereld. Want het systeem van deze wereld is gestoeld op egoïsme en op hoogmoed en op ikgerichtheid. En de weg van de goede werken die God voor ons bereid heeft, ingegaan door zijn genade. Niet omdat we het zelf verdiend hebben. Wij moeten die genade ontvangen. En als we dat ontvangen hebben, kunnen we uitdelen. Gods wezen is geven gewoon omdat je houdt van de wereld om je heen en de mensen om je heen. En omdat je houdt van hem. Snap je wat ik gezegd heb? Het is heel fundamenteel. Heel belangrijk. Elke keer als je geeft vanuit liefde voor datgene waar je aan geeft, lijk je op God. Elke tegenovergestelde houding, ik heb het nu over houding, mist zijn doel, en ik zeg het even heel zwart-wit, en is daarom zonde. Want zonde betekent je doel mis. Als je geeft vanuit liefde voor datgene waar je aan geeft, lijk je op God. We lijken al op hem. We zijn geschapen in zijn beeld. En in zijn gelijkenis. En het gaat niet om een buitenkant, maar het gaat om een binnenkant. En als je vol bent van hem, dan gaat dit automatisch in je opborrelen. Ik vind dit wat ik nu gezegd heb het meest cruciale voor wat ik wil zeggen over geven. En vanuit deze basis wil ik een aantal principes vertellen die je kunnen helpen. Ook al als het koppelen met financiën, geven op financieel gebied. Wat dingen die de Bijbel erover leert, dingen die je ervan kunt leren. Ook als we als gemeente hierin willen groeien. Vanmorgen is het opnieuw aangekondigd. We hebben offeranden voor volgende week. En er wordt best veel gesproken over geven. En over je verbinden met het werk hier, ook op financieel gebied. En dan vind ik het belangrijk dat je de Bijbelse waarden erachter kent en begrijpt. Want ik zou niet willen dat mensen hier geven en ze doen het vanuit verkeerde motivaties of ze snappen niet wat het goddelijke principe erachter is. Dus daar wil ik met jullie naar kijken. Ik heb al heel wat verteld, maar ik wil nog meer principes geven. Een aantal principes die ik met jullie wil delen. Vorige keer, en laten we hem eens opslaan, Matteüs hoofdstuk 6 vers 21. Die tekst hebben we de vorige keer ook gelezen. En ik heb toen het liedje laten horen van Lambada. Weet je nog, waar is toch dat zeebroontje voor? Weet je het nog, die was? En soms kun je iets lezen en heb je niet altijd door wat er werkelijk staat. Ik ga het niet helemaal herhalen, maar ik ga de tekst wel opnieuw lezen. Matteüs 6 vers 21, er staat, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En ten diepste is geven, ik noem het als volgt, is het sturen van je hart. Door te geven kun je je hart sturen. Waar jij aan geeft, daar zal ook je hart naartoe gaan. En natuurlijk gaan er twee kanten uit. Als je ergens om geeft, als je hart ergens naar uitgaat, geef je daaraan. Maar het omgekeerde, dat is wat Jezus hier zegt, is ook waar. Als je wilt dat je hart ergens naartoe gaat, is het belangrijk dat je beseft dat God ons zo heeft gemaakt dat je een stuur hebt, bij wijze van spreken, waarvoor je kunt zorgen dat je hart ergens naar uitgaat. God die heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven en hij heeft daar een tweerichtingsverkeer mee in werking gezet. Ten eerste was het zo dat hij van ons houdt en daarom geeft hij. Maar ten tweede is het ook zo, doordat hij heeft gegeven, verbindt hij zijn hart met datgene waar hij aangegeven heeft. Dus geven is het stuur van je hart. En het is belangrijk voor jezelf om na te denken, waar wil je dat je hart naartoe gaat? Zo gebruikte ik de vorige keer onder andere het voorbeeldje van die flatscreen, waar ik best wel veel reacties op heb gehoord. Van ja, ik wil dat zo graag en ik merk dan, van als je niet uitkijkt, dan kun je je hart een bepaalde kant op sturen. En flatscreen is maar een voorbeeldje. Maar je moet gewoon waken over datgene waar jij wilt dat je hart naar uitgaat. Genoeg over gezegd. Met geven kun je je hart liefde sturen. Waar je aan geeft, daar hou je van of zul je van gaan houden. En de volgende vind ik ook heel belangrijk. En we gaan opzoeken 2 Korinthe hoofdstuk 8. Dit is een principe die ik denk dat niet vaak genoeg altijd uitgelegd wordt. Als er gesproken wordt over geven. Paulus die heeft het hier over een collecte die ze met elkaar willen houden voor Jeruzalem. Hele hoofdstuk gaat over geven. Maar dan zegt hij in één keer dit, in vers 12. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Zullen we die nog een keer zeggen? Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Het principe is dit, je kunt niet weggeven wat je niet hebt. Geven heeft alles te maken dat jij weet van God heeft jou gezegend met dingen. Alles is voor God en de zegeningen die God je heeft gegeven op het gebied van financiën of op het gebied van talenten of op het gebied van wat dan ook, dat heb jij gekregen om uit te delen. Dus je deelt uit vanuit wat jij hebt en wat je niet hebt kun je niet weggeven. Als ik een rekening heb voor iets wat ik heb gekocht, ik heb bijvoorbeeld een flatscreen tv gekocht en ik heb hem nog niet betaald en ik krijg daar een rekening voor, maar ik heb die flatscreen al wel, maar ik heb het geld voor die flatscreen ook nog op mijn rekening staan, ja en nee. Want ik heb die flatscreen al gekocht, dus ik heb een schuld naar degene van wie ik dat ding heb gekocht. En alhoewel ik in zekere zin zou kunnen zeggen van nou, ik heb hier die flatscreen en ik heb hier nog dat geld voor die televisie, klopt dat niet. Laten we zeggen dat zo'n ding 400 euro kost. Die 400 euro die is, doordat ik die aankoop heb gedaan, is al gereserveerd voor datgene wat ik gekocht heb. Dus die 400 euro kan ik daarom niet meer weggeven. En stel je voor, ik heb net op zaterdag dat gedaan en op zondag is er een dienst en er wordt gezegd van jongens, er is een offerande en we willen geven. En je denkt, oh, ik heb nog 400 euro op mijn rekening staan. Nee, niet. Het staat er nog wel, maar die week erop moet je wel betalen. Als jij hebt gezegd, ik wil een telefoon hebben, dan heb jij een overeenkomst getekend met de PTT of wie dan ook, dat je zegt van, ik maak gebruik van die telefoon en daardoor ben ik elke maand, moet ik zoveel geld betalen, daar en daar en daaraan. Dat geld heb je daardoor, doordat je die verbinding bent aangegaan, is in zekere zin niet meer van jezelf, want dan ben je verschuldigd aan datgene waarmee je verbonden bent. Dus het is belangrijk om goed de kosten te berekenen. Want heel veel mensen denken daar niet over na, die willen gewoon telefoon en internet enzovoort. En ondertussen, je kunt niet weggeven wat je niet hebt. Dus denk nu goed na over wat je hebt. En denk dan goed na over hoe je dat wil besteden. Als ik geld over had, dan had ik morgen een flatscreen gekocht. Maar ik weet dat ik andere prioriteiten heb die eerst belangrijk zijn. Dus daarom geef ik nog niet uit aan datgene wat ik wel graag zou willen hebben, maar me nog niet kan veroorloven omdat ik het niet heb. En ik vind het belangrijk, in elk geval in mijn leven, dat ook mijn geven aan God op nummer 1 staat voor alles waar ik me aan toewijd. Als mijn leven zo zou zijn, dat ik geen telefoon kon hebben, geen wat dan ook. Maar dat ik wel door kan gaan in het geven, ook aan het koninkrijk, vind ik dat belangrijker. Dan dat ik kies voor allerlei dingen die ik aanga, maar ik kan niet meer geven zoals God wil dat ik geef, ook aan zijn koninkrijk. Zo stel ik mijn prioriteiten. En ik kijk naar wat ik heb en daarvan uit geef ik. Belangrijk om er heel goed over na te denken. De derde is, geven is een uiting van vertrouwen. Geven is uitdelen, loslaten wat je hebt. Ik heb hier een pen en die heb ik nu vast. En als ik die aan Johan wil geven, ik vind het zo fantastisch dat je er weer bent Johan, dan moet ik iets doen. Want Johan kan hem nu niet pakken. Probeer maar. Want het zit nog vast. Maar als ik het aan hem wil geven, moet ik mijn hand open doen. En dan kan hij hem pakken, pak maar. En het mooie van die open hand is dat het automatisch de houding is om ook weer te kunnen ontvangen. Als je wilt, Johan, mag ik mijn pen terug. Snap je? Het heeft te maken met vertrouwen. Je laat iets los. Je doet je hand open. Je laat los wat je hebt. En het mooie is, het is gelijk de basishouding om ook te kunnen ontvangen. God die zegt van, joh, laat eens zien dat je me vertrouwt ook door te geven. In Malachi 3 vers 10, dan zegt hij, beproef mij toch daarmee. Hij heeft tegen de Israëlieten dat ze gestopt zijn met het geven van hun tiende. Met het eren van God door te zeggen van alles wat ik heb geef ik 10% aan u. Dit heb ik tegen jullie. Maar dan daagt hij ze ook uit en dan zegt hij van beproef mij toch hiermee. Ik ben te vertrouwen. Weet dat als jij aan mij geeft dat ik voor je zal zorgen. Voor mij, ik vertel dit wel eens vaker, ook als ik mijn tiende invoer in mijn computer, dan vind ik dat altijd moeilijk. Ik vind dat niet gemakkelijk. Ik denk er altijd na over dit en dit en dit en dit en dit. Maar toch kies ik ervoor van, Heer, ik vertrouw u. Ik vertrouw u erop dat als ik dit doe, dat u voor mij zorgt. Want ik ben niet afhankelijk van wat ik per maand op mijn rekening heb staan, maar ik ben afhankelijk van u. En God heeft mij deze belofte gegeven. Vertrouw mij toch. Ik daag je uit. Beproef mij toch hiermee, Malachi 3 vers 10. Dat als jij je tiende geeft, als jij toont dat je mij vertrouwt, dat ik echt voor je zorg. Dat is de essentie van Matthäus op succes, die we ook gelezen hebben met elkaar. Waarin God zegt, voor jou, waar maak je je toch druk om? Ik wil voor je zorgen. En geven is dus ook een uiting, een houding van vertrouwen. Ik geef weg wat ik heb en ik vertrouw erop dat u voor me zorgt en niet dat ik zelf voor mezelf zorg. De volgende, die heb ik net al gezegd, geven is een basishouding om te ontvangen. Lucas hoofdstuk 6 vers 38, laten we die eens lezen. Die wordt ook heel vaak misbruikt. Je kunt hem hebberig lezen of je kunt hem lezen vanuit het besef dat God voor je wil zorgen. En er staat, geef en dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Als je dan onthoudt dat ik deze preek begon met het geven een uiting is van liefde. En dat daarvanuit ook in zekere zin het geven is een uiting van hoeveel liefde je wil uitdelen. En het zorgt er automatisch voor dat je ook weer zult ontvangen. En dat is niet op de manier zoals vaak dit uitgelegd wordt van oké, geef, hè, wat ik eerder zei, geef aan deze kerk en je komt vrij van je schulden. Nee, maar het heeft alles te maken met een hartsgesteldheid. Als je geeft met de juiste hartsgesteldheid, zul je dat ook oogsten van anderen. Dat is wat ik net zei. Ik geef, ik laat los en mijn hand is automatisch open om weer te ontvangen. Volgende principe. Ik wil nog één ding noemen over dat vorige. Van geven is de basishouding om te ontvangen. Jezus die weet als geen ander. Dat vind ik zo belangrijk. Dat als je bereid bent om alles te verliezen. Dat je dan pas werkelijk alles ontvangt. Jezus was bereid zichzelf te verliezen. Om jou te kunnen ontvangen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar hij weet dat hij nu alles heeft ontvangen. Omdat hij alles heeft verloren. Voorbeelden zijn dat jongetje met die 5 broden en die 2 vissen. Dat was alles wat hij had. En hij gaf het en God gebruikte het. En vermenigvuldigde het. Volgende, heel belangrijk. De aarde is van God en alles wat daarin is. Alles is van God. Dus als je dan weet, oké, alles wat deze hele aarde, alles wat er is, is van God. Het is niet van mij. Ik heb het in bruikleen en ik mag ervoor zorgen. Hij heeft de schepping bedacht. Hij heeft de schepping gemaakt. En hij heeft een groot deel daarvan toevertrouwd aan jou en mij. En als je dat beseft, oké, alles wat ik heb, mijn talenten, mijn gaven, mijn financiën, mijn bezittingen, mijn huis, mijn kinderen, alles is van God. Hoe mag ik daar dan voor zorgen? Een van mijn grootste investeringen, waarvan ik besef, dit heb ik van God ontvangen, zijn mijn kinderen. Ik zeg mijn kinderen en ze zijn mijn kinderen, want ze komen uit ons voort. Maar ik besef dat ik ze van God heb ontvangen. Dus ik wil daar zorgvuldig mee omgaan, als een van de meest waardevolle dingen die God mij heeft toevertrouwd. Alles is van God. Hoe mag ik dan reageren? Dat ik alles, en die tekst heb ik een paar weken geleden ook al genoemd, 2 Timotheüs 6 vers 17, dat ik alles wat ik heb gebruik om er goed mee te doen. En de vraag is dit, gebruik jij alles wat je hebt om er goed mee te doen? Of gebruik jij alles wat je hebt om jezelf mee te bouwen? Om jezelf sterker mee te maken? Om jezelf zekerheden te geven? De hele wereld is gestoeld op zekerheden inbouwen voor zichzelf. Om jezelf te beschermen op allerlei manieren. En alleen God kan je beschermen. De volgende, geven confronteert me met mezelf. Er wordt heel vaak gesproken over een offer. En geven is een offer. En een offer is geen offer als je hem niet voelt. En ik hoef het niet te herhalen, ik heb het al een aantal keren gezegd. Ik vind geven niet altijd leuk. Maar toch ben ik wel achtergekomen dat er niks mis mee is. Om soms dingen te voelen die niet leuk zijn. Wij denken dat het christendom alleen maar moet bestaan uit leuke gevoelens. Maar dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Wij zijn niet gered om leuke gevoelens te hebben. Wij zijn gered om met hem in verbondenheid te staan. En om te gaan met uitdagingen. Je bent niet geroepen tot een goed gevoel. Het is wel lekker om een goed gevoel te hebben. En God wil graag dat je je goed voelt. Maar als we alleen maar afgaan op wat goed voelt. Dan verliezen we uiteindelijk eigenlijk alles. Geven is ten diepste een zaak ook van gehoorzaamheid. Van geloof, van vertrouwen en een uiting van liefde. Het laatste principe die ik wil noemen. En je zou nog veel meer kunnen noemen. En Spreuken 3 vers 9 en 10. Die wil ik toch wel heel graag even met jullie bespreken. Omdat die ook heel vaak averechts gebruikt wordt. Eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. De meeste predikers die ik heb horen spreken over deze twee Bijbelgedeelten. Die focussen, of op deze twee versen, die focussen op het laatste gedeelte. Graan zal je voorraadschuren vullen. En je kuipen zullen vollopen van de wijn. Maar ik geloof dat het allerbelangrijkste punt van wat hier staat, zijn de eerste drie woorden van Spreuken hoofdstuk 3, vers 9. En wat staat daar? Eer de Heer. Geven is aanbidding. Geven is aanbidding. Dat is eigenlijk de kern. Geven is aanbidding op elk gebied. Niet alleen, Heer, ik geef u mijn aanbidding en ik zing een lied voor u. Dat kan er als aanbidding uitzien, maar het hoeft geen aanbidding te zijn. Als je niks geeft, maar je zingt alleen maar een lied, ben je niet aan het aanbidden. Aanbidden heeft te maken met geven. Met het geven van jezelf. En niet met je eigen gevoelens en wat je wil ontvangen. Heel veel van onze aanbidding is ook best wel egoïstisch. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van je oogst. Dus aanbidding of geven is aanbidding. Als ik mijn tiende geef, doe ik dat vanuit aanbidding. Als ik offers geef, doe ik dat vanuit aanbidding. Nou, een aantal principes. Geven is het stuur van je hart. Je kunt alleen weggeven wat je hebt. Geven is de uiting van vertrouwen. Geven is de basishouding om te ontvangen. Alles is van God. Het confronteert me met jezelf, met mezelf. En het is aanbidding. Een aantal hele belangrijke principes rondom het hebben van een hart van geven. Dan wil ik nog één ding met jullie bespreken over hoe de Bijbel hier praktisch handen en voeten aangeeft, ook op het gebied van Gods economie en op het gebied van financiën. En blijf onthouden dat ik heb willen uitleggen dat het ten diepste met je hart te maken heeft. Maar de Bijbel gebruikt een aantal woorden die ik zowel in het Oude als het Nieuwe Testament terugvind. Sommige mensen die zoeken een excuus om hier niet mee bezig te zijn en zeggen van dit is allemaal oud-testamentisch. Nou, dat zal ik heel goed uit kunnen leggen, maar omwille van de tijd ga ik er niet te diep op in. Maar goed, eerstelingen, tienden, offers en almoezen zijn vier verschillende termen die in de Bijbel gebruikt worden. En waarvan ik het belangrijk vind om ze ook alle vier te begrijpen, zodat je ze ook kunt toepassen in je leven op de manier zoals God het bedoeld heeft. We willen leven zoals God het bedoeld heeft. Nou, toch maar eerst even een stukje over die vraag. Zijn dit geen oud-testamentische termen? Het Oude Testament en het Nieuwe Testament zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het grootste verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament is het kruis. Jezus is aan het kruis gegaan om te sterven voor onze zonden. Dus in het Oude Testament moesten we levende offer brengen. In het Nieuwe Testament is de levende God het offer geweest en daardoor zijn we vrij. Dus hij heeft alle principes van het Oude Testament niet aan de kant geschoven, maar alleen maar versterkt. En als er één ding is wat ik geloof dat het kruis leert, is dat het een toonbeeld is van een houding van geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij wil geven. Dus als we vanuit dat oogpunt kijken naar de termen die in de Bijbel gebruikt worden voor tienden, voor offers, voor eerstelingen en voor almoezen, dan geloof ik dat het Nieuwe Testament het alleen maar versterkt en absoluut niet verzwakt. Maar ik wil ze even één voor één kort uitleggen. De eerstelingen. Heel vaak wordt er wordt op een foute manier gedacht dat eerstelingen en tienden aan elkaar gelijk zijn. Maar is niet zo. Heeft iemand hier toevallig een zak met snoepjes? Ik heb hier een heel mooi doosje met snoepjes. Hier heb ik dus nu een doosje die leeg is. En wat ik er nu in gooi, is mijn eerste snoepje. Als ik een tiende hiervan zou geven, dan zou ik hem in 10 stukjes moeten snijden en het kleine stukje weer weg moeten geven. Maar dit is mijn eerste snoepje. Dit is mijn eersteling. Als ik mijn eersteling geef, dan geef ik dit weg aan mijn mond. Dit was mijn eersteling. Nou, tiende. Ja, ik doe ze niet allemaal in mijn mond hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nou ja, 7, 8, 9, 10. Ik ben het zelf kwijt, maar er zitten zogenaamd 10 snoepjes in. Ik heb 10 snoepjes. En van die 10 snoepjes geef ik een tiende. Snap je het verschil? Heerlijk, ik was ook echt even aan toe. Eersteling is de eerste vrucht van iets waarvan je in de toekomst meer verwacht. Praktisch gezien zou dit kunnen zijn, stel je voor je verdient 2000 euro per maand. En je hebt net van je baas te horen gekregen dat je loonsverhoging krijgt. Dus je krijgt vanaf nu per maand 2200 euro. Een principe van eersteling zou kunnen zijn, die eerste keer dat ik 200 euro krijg, die geef ik weg voor het koninkrijk. En dan vervolgens ga je van die 2200 euro ga je tiende geven. En dan verdeel je dus die 2200 euro door 10. En dat is je tiende. Wat je elke maand geeft. Je hoeft niet elke maand die eersteling te geven, want eersteling is dat eerste ding wat je krijgt. Iets nieuws. Je kunt dit echt toepassen in het zakenleven op allerlei gebieden. Als je iets nieuws gaat doen en je zegt van ja, het eerste stukje is van de Heer. Grappig is, Jezus die wordt ook genoemd de eersteling. De eersteling, ik zal de tekst even noemen, die wordt genoemd in 1 Korinthe 15. Daar staat dat Jezus offer een eersteling was, waardoor we allemaal vrijgezet konden worden. Hij was die eersteling, het eerste wat gezaaid werd. Als je kijkt als Jozua het nieuwe beloofde land moet innemen, en de eerste stad die hij moet veroveren is Jericho. En er staat dat Jericho is voor mij, zegt God. Dus al het goud en het zilver wat je daar vindt, is voor mij. Houd dat niet voor jezelf. En dan is er één iemand die dit toch doet. En dat zorgt ervoor dat ze Ai niet kunnen innemen. En ten diepste zegt God, dit is mijn eersteling. Van het eerste van de zegen die je krijgt, dat is voor mij. Dat hoort mij toe. Het heeft te maken opnieuw met aanbidding. Met het eren van God. En ik geloof dat dit een onderschat iets is waar wij te weinig gebruik van maken. Ik probeer het nu in elk geval meer toe te passen. Als God me nieuwe dingen geeft, dan ga ik nadenken, oké, Heer, hoe kan ik u eren met de eerste vrucht van wat ik nu krijg? Nou, tiende, heb ik eigenlijk net al uitgelegd, staat voor 10%, dus 1/10 van het geheel. Van die 10 snoepjes is 1/10 daarvan, dat is wat je dan geeft. In de Bijbel staat dat we de eerste 10% van alles wat we verdienen terug mogen geven aan hem. En de rest mogen we houden. 90% mag ik houden. Het heeft alles te maken met het eren van God. Beseffend, alles is van u. Alles wat ik heb, hiervan geef ik mijn 10%. Daarom doe ik dit altijd in januari. Weet ik ongeveer wat ik elke maand verdien. Typ ik het voor het hele jaar in. 1/10 van datgene wat ik krijg, geef ik per maand weg. Het staat erin als allereerstes. Bij mij in elk geval plan ik de datum, op die datum krijg ik ongeveer mijn loon. De volgende dag, het eerste wat ik geef, is belangrijker dan een televisie. Ja, als ik 2 of 3 maanden mijn tiende niet geef, had ik die televisie kunnen kopen. Maar in mijn prioriteiten staat mijn tiende op nummer 1. Omdat het te maken heeft met het eren van God, vanuit het besef dat alles van hem is. Derde principe, of derde woord, wat gebruikt wordt, zijn offers. En dat zijn eigenlijk spontane gaven. De Bijbel die heeft er verschillende voorbeelden over. Naast de eerstelingen en de tiende. In zekere zin wat wij hier op zondag doen, dat noemen we ook offers, is wat we doen naast de tiende. Naast dat wij met elkaar zeggen, wij dragen dit geheel. Door onze tiende te geven, geven we ook offers. Dat doe je bovenop je tiende. Met die tiende zeg je, eersteling zeg je, ik eer u. Met die tiende zeg je van, Heer, ik eer u. Beseffen dat alles van u is. En offers is gewoon mijn dankbaarheid boven alles wat ik al heb. Ik heb nu wat extra's en ik ga nu een offer geven. Dat is een offer. Laatste woord wat gebruikt wordt is almoezen. En dat is waar Matthäus over succes vers 2 tot 4 over spreekt. We gaan het nu niet meer lezen. Maar dan heeft Jezus erover, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Het woord wat daar gebruikt wordt is almoezen. Dat zijn hele specifieke dingen die je geeft voor de armen, voor de weduwe en de wezen. Dat hoeft niet iedereen te zien. Je weet dat iemand een nood heeft. Je weet dat iemand echt krap zit. En jij weet van, ik geef nu even een almoes. Ik geef eventjes om te helpen, om te ondersteunen. 4 verschillende woorden die in de Bijbel onderwezen worden om handen en voeten te geven aan ons hart van geven. Onthoud al die andere principes die ik heb gezegd. Het moet beginnen vanuit liefde. Je kunt niet weggeven wat je hebt enzovoort. Maar ik geloof dat deze dingen echt iets zijn om het praktisch te maken in je leven. Nou, waaraan mag ik geven? Dat is het laatste wat ik wil uitleggen. In het Oude Testament was de priesterdienst een belangrijk doel van de besteding van de tiende. In het Nieuwe Testament zien we ook dat de collectes gehouden worden voor armen. Maar dat er ook bijvoorbeeld voor het levensonderhoud van Paulus wordt voorzien. Er zijn tijden dat hij door tent te maken heeft geleefd. Maar er zijn ook tijden dat hij echt door de ondersteuning van de gemeentes heeft geleefd. In de kern, als ik het mag samenvatten, hoe ik zie van waaraan mag je geven, is gewoon aan de bouw van het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk. Verzamel geen schatten hier op aarde, maar richt op die zaken die het koninkrijk bouwen. Ik geloof dat allerlei organisaties kunnen zijn. Ik geloof ook dat deze gemeente daar druk mee bezig is. En je moet daarin zelf je eigen keuzes maken. Een principe die wij altijd als oudste, als gemeenteleiding onderwijzen, is geef je tiende aan het huis waar je deel van bent, de gemeente waar je naartoe gaat. En de rest, die offers en die andere zaken, geef dat aan extra zaken. Maar opnieuw, dit is je eigen verantwoordelijkheid om je eigen keuze in te maken. Heer Jezus, dank u wel dat we zo voor uw troon mogen komen. Heer, we hebben een blok onderwijs gehad. Heer, de volgende weken zijn er ook heel veel andere leuke dingen waar we van mogen genieten. Van een weekend met Jaap Dieleman, bevrijding, allerlei zaken. Heer, maar ook dit stukje van uw hart is voor ons allemaal zo cruciaal. Zo cruciaal om te begrijpen. Zo cruciaal om uw hart achter te begrijpen. En ik bid dat boven alles, ik weet dat ik best veel gezegd heb, maar dat hart, dat gegrepen wordt. Dat u liefde bent. En dat vanuit liefde geven een onlosmakelijk gevolg is. En ik bid dat wij als gemeente met elkaar bekend zullen staan om ons hart en houding van geven. Niet alleen op financieel gebied, maar op relationeel gebied, op emotioneel gebied, op het ervoor zijn voor de ander. Niet voor onze eigen bevrediging, maar om te geven, om er te houden van. Heer, dat wordt onze talenten, onze liefde, onze bemoedigingen enzovoort vrijgeven. Onze inzichten. Niet om er zelf beter van te worden, maar gewoon omdat we willen lijken op u. En zo vraag ik u dat de genade van Jezus, de liefde van de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons mee mag zijn in alles wat we doen. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.